In Psalm 77 gemeente ontmoette Asaf. U kent Asaf wel. Hij is de dichter van een 12-tal psalmen. Psalm 50 en dan achtereenvolgens de psalmen 73 tot en met 83. En met name psalm 73 is wel de meest bekende van Asaf. Wie is Asaf, vraagt u misschien? Nou, hij is dirigent van beroep, is hij dirigent van het tempelkoor in Jeruzalem. Daar was hij zo'n beetje elke dag te vinden. Daar had hij ook een fulltime baan aan, zou je kunnen zeggen. Een soort kantororganist die de gemeente leert zingen, de liederen die er te zingen zijn. Behalve dat Asaf dirigent is geweest van het tempelkoor, is Asaf ook een vroom en een godvrezend mens geweest. Dat kun je lezen in de psalmen, dat zegt hij zelf ook. Maar hij zegt er ook bij, dat weet hij maar al te goed, dat ook de allerheiligsten maar een klein beginsel der gehoorzaamheid hebben. Dat weet Asaf ook heel goed. Hij komt er ook eerlijk voor uit. Hij doet zich niet vromer voor dan dat hij is. In Psalm 73 zegt hij: mijn voeten waren bijna uitgegleden en ik was een groot beest bij u. U ziet wel, Asaf doet zich niet vromer voor dan dat hij is. Nou, Asaf die vertelt in Psalm 77 dat hij, terwijl de mensen om hem heen rustig liggen te slapen, onze dichter de nachten doorbrengt met klagen. Over de omstandigheden waarin de dichter verkeert worden we niet precies ingelicht, gemeente. Er zit in ieder geval in de eerste plaats een groot stuk persoonlijk leed achter waarom hij zo ligt te klagen. Bovendien, dat moeten we niet uitvlakken, spreekt de nood van het volk waartoe die behoort een groot woord mee. Hij vraagt tenminste, hij klaagt in vers 9, heeft uw toezegging God een eind van geslacht tot geslacht? En we zeggen, heeft God soms zijn genade vergeten? Daar moet je toch niet aan denken. En dat is gemeente direct ook het hart van zijn problemen. Een vraag die het hart van zijn problemen raakt. Heeft God zijn genade soms vergeten? Heeft me niet te klagen met een tegenslag hier, met een ongelukje daar en wat vervelende dingen ergens anders. Nee, hij zit met een complex van noden waarbij één vraag als een noodkreet uit zijn hart wordt geperst. Waarom? Waarom? Smartelijke vragen zijn er ook voor ons. Vragen die geen antwoord vinden. Ze liggen als rotsblokken op je levenspad. Je loopt er elke dag weer tegenop en het doet je elke dag heel veel pijn. Ook hier is Asaf, gemeente, evenals in Psalm 70, bezig met het raadsel van Gods ondoorgrondelijke wegen. En die vraag die zijn hart. Hij raakt erin verward. Het doet hem pijn. Hij lijdt er aan alle kanten onder. Iemand zegt, is Asaf dan net als al die andere mensen, als zoveel die niet verder meer kunnen komen dan het waarom? Waarom? Nee, zo is het ook weer niet helemaal. Zijn smart en zijn wrevel blijven niet binnen zijn eigen levenskring verborgen, maar hij brengt ze aan het allerhoogste adres. Hij richt zijn waarom tot God. Ondertussen is zijn nood wel groot en wordt steeds groter naarmate hij met God worstelt. Eerst kan hij nog roepen, vers 2. Vervolgens weigert hij om troost. Mijn ziel weigert om getroost te worden. Hij denkt aan vroeger dagen, toen alles nog zo mooi was, toen alles voor de wind ging, toen hij nog kon zingen. Maar nu is het allemaal anders geworden. Op het laatst kan hij niet meer. Asaf kan niet meer denken, kan niet meer spreken, alleen nog maar kreunen als een gewond dier. Waarom? Dat is een vraag, gemeente, die me aankijkt met 1000 paar ogen van geslagen mensen, die gebeukt zijn en gebukt gaan onder het leed. Je ziet ze voor je. De weduwen waren de ouders die een kind moesten verliezen, de wezen, de gehandicapten, de zieken, de teleurgestelden in het leven. Mensen met stukgeslagen levensidealen. Het begon zo goed in je huwelijk en ineens je man aan de drank. En je kinderen aan de drugs. En het gaat ook in onze kringen de deuren niet voorbij. Waarom? Waarom? Het klinkt vaak als een verwijt uit duizenden monden aan Gods adres. Bitter en scherp. Toch, gemeente, zou ik het waarom van Asaf niet zonder meer op één hoop willen gooien. Het is niet zozeer als een persoonlijk verwijt gericht aan God. Het is meer dat hij er niet meer tegenop kan. Dat hij er onder stuk breekt. Erover huilt als een kind dat bij moeder zijn tranen uitstort. Want moeder is overal wel goed voor. En bij dat alles... vergeet Asaf de poort van het gebed niet. Al kan die dan alleen maar kreunen als een gewond dier, zijn klacht in de nacht vindt een open oor bij de grote hoorder van onze gebeden. En in het duister van de nacht straalt daar ineens de herinnering aan Gods grote daden, aan zijn wonderen van wel eer. Die wonderen van vroeger werden zomaar ineens weer levend. Ja, Heere, zegt hij, het is waar ook. Hoe kan ik het toch vergeten? Gij vergeet uw volk niet. Heilig zijn, o God, uw wegen. De omstandigheden mogen dan niet altijd veranderen, gemeente, want ziekte, nood en dood en zwakte en strijd, ze zullen blijven tot de jongste dag. De omstandigheden mogen dan niet altijd veranderen, maar als het gevecht dan maar staakt. Als de overgave in je leven maar plaats mag vinden. Er is geen groter wonder, denk ik, te bedenken dan wanneer een mens capituleert voor God. Zijn knieën buigt en zegt, gij zijt recht in al uw weg en werk. Vrede daalt in je hart. En dan zeggen we wel eens, nu zie ik het weer zitten. Nu zie ik het weer zitten. Nee, het is veel meer, gemeente. Veel meer. Dan zeggen we, Heere, ik zie u weer. Ik zie u weer. En zo komt de dichter aan het einde van de psalm tot het vergelijken van Gods weg met hem en Gods weg met zijn volk Israël. Met name één onderdeel van die weg is hem tot bijzondere steun geworden. Hij denkt aan de doortocht door de zee, het centrale heid van het oude verbond, de verlossing van het volk Israël uit Egypte, zoals u weet. En dat is tegelijkertijd Gods antwoord op zijn klacht in de nacht. Het is niet zomaar dat Asaf zich herinnert aan wat Israël daar is overkomen, aan de Rode Zee. Nee, er is het moment suprem uit de geschiedenis waaruit hij voor zichzelf troost weet te putten. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren, zo begint onze tekst. Wat is dat, gemeente, voor Israël een verschrikkelijke nacht geweest. Weet u, wij kennen dat verhaal, jongens en meisjes, de geschiedenis van de doortocht uit de Rode Zee. Kennen jullie allemaal, en wij staan erachter, ook de grote mensen weten dat precies te vertellen. Die grote zee die daar lag en dat pad wat daar gebaand werd. Maar het is wel wat geweest, hoor, voor die mensen daar, want die wisten dat niet, dat wij weten. Die stonden ervoor. Een verschrikkelijke nacht, heb ik gezegd. Zingend zijn ze uit Egypte vertrokken. En hun gedachten hebben ze, net als wij allemaal, zeg het maar eerlijk, hebben ze de weg al klaar. De route uitgestippeld. Die en die kant wil ik toch een beetje op. En die kant moet ik wat bijsturen, maar zo en zo zou ik toch graag willen gaan. Dat doen wij ook. En dan zeggen we er nog bij, zo de Heer wil leven, jawel. Maar we hebben toch het idee dat we die en die kant zo toch graag een beetje op wilden. Het zal recht toe, recht aan, op Kanaan gaan. Maar God buigt de weg om. Vroeger werd al gezegd, God de Heer kwam de weg om te buigen. Nou, hier gebeurt het ook. God de Heer buigt de weg om en langs een omweg leidt hij zijn volk naar de Rode Zee. Voor zover ze het kunnen bekijken is het een volstrekt doodlopende weg. Is dat nog wel een weg? Mensen zetten daarbij een vraagteken. Als mens kun je aan zo'n weg ook alleen maar twijfelen. Stelt u zich dat eens even voor. Aan weerszijden ingesloten door hoge bergen. Achter je de bolderende wagens van de farao die op je hielen zitten om je te doden. Farao is een heel zijn ruitermacht. Van ver kun je ze horen aanstormen. Dat geweld van die paarden. En om het geheel nog een beetje benauwder te maken, strekt zich voor hem de zee uit. De zee. Terug. Terug zullen ze geschreeuwd hebben. Hier moeten we allemaal omkomen. Want het is al te laat. Te laat. En gemeente, je zult er maar staan. Moet u zich voorstellen. Je zult er maar staan met aan elke hand een klein kind. Met een baby op je arm. En een oude vader en een moeder achter je aanstrompelt. Achter een rollator zouden we tegenwoordig zeggen. Je moet je dat maar eens voorstellen. In doodsnood. Overal water. Met een zekere dood. Voor ogen. Hoeveelen hebben dat in de afgelopen weken niet moeten meemaken. Denk maar aan de grote zeebeving. Waar we allemaal zoveel hebben gehoord. Toen ook. Overal water. Met een zekere dood voor ogen. En dan komt het waarom. Dan komt het waarom. Waarom, zo luidt het scherpe protest tegen Mozes, waarom hebt u ons dat aangedaan? Dat u ons uit Egypte hebt weggeroepen, uitgevoerd, en wij in deze woestijn hier moeten sterven. Hard klinkt het verwijt. Denk soms dat er in Egypte geen ruimte was om begraven te worden. En zeg nou als buitenstaande gemeente niet te gauw van, ja, maar de weg naar boven is toch altijd open? Ja, die zien ze niet. Die zien ze niet en daarom betreden ze ook niet. Maar van boven, van God uit, komt wel een verklaring. Komt wel een bevel. Er komt geen verklaring van hun waarom. Ze vragen waarom, waarom, waarom. Maar er komt geen verklaring van het waarom. Wel komt er een krachtig bevel, kort en krachtig. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorwaarts trekken. En daar staan ze dan. Nee, niet voor een kalme zee met mooi weer. Bij helder weer, Asa vertelt uitvoerig in de voorgaande verzen. Het is blijkbaar noodweer geweest. De regen stroomt uit die inktzwarte wolken. De storm zwiept het water van die Rode Zee hoog op. Over water en nog eens water. Mannen, vrouwen, kinderen in doodsangst moeten. Ja, wat moeten ze? Van God moeten ze de zee in blijkbaar. De diepte in, zegt de kinderen Israël ze voorwaarts trekken. De zee in, de diepte in, want ze zagen geen pad. Ze moeten in één woord de dood in. Met alles wat ze hebben en hadden. Met de verlossing en de uittocht. Met al de beloften van het mooie beloofde land, overvloeiende van melk en honing. Met al die beloften dood in. De zee in, de dood in. Uw weg was in de zee. Uw weg was in de dood. Allemaal verdrinken. Voor deze mensen openen zich kolkende golven. Het is gemeente voor Asaf alsof deze geschiedenis zich figuurlijk, maar ook geestelijk herhaalt. En nu is het niet zo dat ieder van ons er altijd even diep doorheen zal moeten. En het is ook zo dat ieder van ons Gods hand even zwaar op zijn leven zal voelen drukken. Maar het is wel zo voor alle die de Heere volgen en vrezen, dat God ons dan wel eens door de diepste zeeën en door de zwaarste beproevingen wil leiden. Het is toch niet zo, gemeente, dat ons bij voorbaat wordt gegarandeerd dat als we God leren volgen en hem dienen, dat we ons bij voorbaat wordt gegarandeerd een weg onder een onbewolkte hemel. Of een pad over rozen, dat wordt ons al nergens gegarandeerd als we de Heere volgen. En als het dan gebeurt, als Gods hand zwaar gaat drukken, dan wordt Psalm 42, ook zo'n psalm die bekend is, wordt zomaar tot een geestelijke weg. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij verontrust. Gods golven en baren slaan ineens over je benauwde ziel. En dan wordt het ondervonden, gemeente. Uw voetstappen werden niet bekend. Israël ziet aan de Rode Zee Gods voetstappen niet meer. Het gilt daar bij de Rode Zee. Heere, waar bent u nou toch? Waar blijft u? Ik zie u niet meer. Ik kan u niet meer volgen. Wat denkt u, gemeente, dat u weet dat waarschijnlijk wel, dat wij een dochter hebben verloren die hier aan de overkant woonde, de hele Vliet. En je krijgt het 's avonds om 1:50 te horen. En je krijgt de boodschap dat je tot de volgende morgen kan wachten, tot 10:00. Dat je hier in Rotterdam kan komen bij Goedzee, de begrafenis ondernemen waar ze opgebaard zou liggen. En je weet niet of je het ooit nog terug zou zien. Dan zie je op zo'n moment Gods voetstappen niet. Dan denk je op een moment, Heere, waar bent u nou? Waar bent u nou? Dan weet u wel, gemeente, dat wil ik u wel vertellen, God speelt nooit geen spelletjes met ons. Dat doen allerlei wrede despoten. Die op een tyranniek als ze zijn, die spelen spelletjes met mensen. Die gooien ze voor de krokodillen en noem maar op, u kent dat wel. Nee. God is geen wreed despoot die zomaar allerlei heel vervelende dingen in je leven uithaalt. Hij speelt geen spelletje met ons, maar wil ons de noodzakelijke levensles leren dat we leren buigen onder zijn heilig recht. Opdat vrije genade ons zal redden en ook in ons leven verheerlijkt gaat worden en blijft worden. Want zie nou eens op de tekst, gemeente. Te midden van al die nood en al die doodsangst, te midden van die vreselijke afgronden lees ik: gij leidde uw volk als een kudde. Als een zachte melodie ruist in dit woord het lied van de overwinning. De stille vrede, de genade van God ruist dwars door die bulderende orkanen en het woeden van de elementen. Rijk en overvloedig openbaart de Heer in de diepte van ons leven de liefde van zijn hart. Weet u, onze diepte en zijn liefde horen bij elkaar. Onze diepte en zijn liefde, die horen bij elkaar. God slaat zijn armen reddend om Israël heen. Hij grijpt ze bij de hand en leidt als een herder zijn kudde. Dwars door de zee ontsluit zich de weg naar die lichtende oever. En dan moet u eens goed opletten, gemeente, wat er gebeurt. God, de Heere, gaat daar aan Israël in paniek zijn wegen niet verklaren. Dat doet hij niet. Hij geeft ze geen platte grond van zijn goddelijk plan. Dat zouden wij wel graag willen. Dat doen we ook nog snel, hoor. God voor de rechtbank van ons geweten stellen en zeggen: Heere, maak het nou maar eens duidelijk, verklaar u maar eens. Maar we hebben een God, gemeente, die geen rekenschap aflegt van zijn daden. Hoeft hij ook niet. Dat willen we wel, maar hoeft het niet. Hij doet het ook niet. Hoeft het ook niet. En we mogen het hem eigenlijk ook niet vragen. We doen het wel eens, maar hij hoeft het niet. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En hij zegt nooit van tevoren, ik heb het al gezegd, die en die kant gaat het met jou op. Niet zijn wegen verklaart hij, maar in die wegen verklaart hij zichzelf. Verklaart hij al de liefde van zijn vaderhart. En komt hij zo heel dichtbij je. Wie denkt hier niet aan een uitspraak van Asaf elders in Psalm 73. Gij zult mij leiden door uw raad. Als een herder zijn kudde. Wat een liefdesverklaring, gemeente, daar midden in de dood, daar aan de Rode Zee. Hoor Mozes zingen daar aan de overkant van de Schelfzee. Gij leidde door uw weldadigheid uw volk dat gij verlost hebt. Het woord weldadigheid, dat betekent, dat weet u misschien wel, Gods verbondstrouw. Hij neemt als de God van trouw, de God van het verbond, zijn volk bij de hand. En hij laat ze om zijn verbond willen niet in de steek. Hij leidt ze dwars door die dreigende watermuren aan weerszijden, dwars de zee door. Jazeker, in die grote, diepe wateren verdrinken al onze berekeningen. Al onze plannen, al onze overleggingen, al onze redeneringen, al onze beschouwingen. Maar één ding verdrinkt er niet. Eén ding verdrinkt hem nooit. En dat zijn Gods beloften. Die verdrinken niet en nooit. Die beloften zijn ons tot steun in nood en dood. En ze zijn er ook voor gegeven. Ik wil het gemeente nog over iets anders hebben met u. Iets anders zeg ik, liever over iemand anders. Iemand anders. In onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 34 staat het. Het staat geschreven, ik zal het langzaam lezen. Christus is onze rode zee door welke we moeten doorgaan om te ontgaan de tirannieën van Farao, het welk is de duivel. Om in te gaan in het geestelijk land Kanaan. Te ontgaan de tirannieën van de duivel. Onze doodsvijanden, de wereld, de duivel, ons eigen vlees. Om te ontgaan de tirannieën van de duivel. Om in te gaan in het geestelijk land van Kanaan. Als de gemeente voor ons niets anders dan sterven overblijft, dan mag in het geloof gezien worden op de Heere Jezus. In wie God die diepe wateren heeft gekliefd. En onze doorgang heeft verschaft tot het vaderhuis met die vele woningen. En nou ben ik ook gelijk bij het hart van de tekst. Is Jezus Christus niet gegaan door de allerdiepste diepten, de allerdiepste wateren, in de wateren van Gods toren? En zegt, toen hij daarin dood te bloed aan het kruis van Golgotha zijn handen tastend langs de hemel liet gaan om zich bij zijn vader te verbergen, ging zijn vader voor hem verbergen. Hij was er helemaal niet meer. O God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is hij geweest. Spel dat maar eens na, gemeente. In verwondering, in geloof. Hier is uw God. Hier ontmoet u de Heere Jezus. Hij alleen heeft het geweten hoe diep Gods golven en baren kunnen zijn. Maar hij is er doorgekomen. Doorgekomen, hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Met paas is hij uitgebroken uit de donkere krochten van de dood. En hij baande door de stortvloeden van Gods toren. Hij baande daardoorheen ons de weg naar het hart van God de Vader. Hij omsluit met reddende armen. En als je dat mag ervaren, gemeente, in je leven, dan kan het ook zomaar ineens weer gaan zingen in je hart. Zing in je hart. Wij zijn met hem, ondanks alles, toch aan de overkant gekomen. Ons leven met Christus door dood heen gehaald. En dit is een getrouw woord. Indien wij met hem sterven, zo zullen we ook met hem leven. Misschien denkt u wel eens in het leven des geloofs. Van nou gebeurt het, nou gebeurt er wat. En dan moet er maar eens wat gebeuren. En als u dat denkt, dan gebeurt er niks. Maar als u weet, gelooft en van overtuigd raakt tot het inzicht komt dat het van mijn kant een verloren zaak is, dan slaat God in Christus zijn liefdearmen naar je uit. Weet dat wel. Troostend. Troostend om je heen. Dan wordt het waar wat God de Heer ons als kind al beloofde toen we gedoopt werden. Gij die uw volk Israël droogvoets door de Rode Zee geleid hebt, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met hem begraven worden door de doop in de dood en met hem al opstaan tot een nieuw leven. Gemeente, ziet u het nou? Dan blijkt het toch waar. Uw volk. En dan kan het een murmurerend volk zijn, een volk wat verkeerde wegen ging, maar het bleef toch uw volk. Uw volk. En daarom mogen we bestreden en aangevochten mensenkinderen bemoedigen met het woord van die getrouwe zaligmaker: het is volbracht. En dan krijgt het geloof ook zicht op die grote bevrijder die zich openbaart in de engten van onze verlorenheid. Zie, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. ik voor u, dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En eenmaal gered, gemeente, betekent altijd gered, hè, bij hem. Deze redding ligt vast voor heel het leven. Waarborgt ook de bewaring door alle nood en door welke dood dan heen. Welke vloeden van spoed over je leven gaan, deze herder laat je niet vallen en deze herder laat je nooit meer los. Gij leidde uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron staat er dan. U weet, Mozes en Aaron zijn voor Israël twee namen in de geschiedenis om nooit meer te vergeten. Ze zijn met die geschiedenis van Israël ook onlosmakelijk verbonden. God nam die mannen in dienst als zijn uitverkoren instrumenten om dat volk te bevrijden uit Egypte, om ze door te leiden door de woestijn. En het is lang niet altijd makkelijk om dienstknecht te zijn van God. Ik sta niet te klagen, begrijp u me goed. Maar er kunnen van die momenten zijn dat het heel moeilijk is om je dienstwerk te verrichten, om al het persoonlijke te zetten onder de tucht van het ambt. We zijn van Gods wegen ambtelijk geroepen om het woord te bedienen. En dan moeten persoonlijke elementen komen te staan onder de tucht van dat ambt. Mozes en Aaron, gemeente, zijn voor Israël twee namen, zeg ik u, om nooit te vergeten. En vanuit die gedachte trekken we de lijn door naar de Heere Jezus. En dan zeggen we, één is meer dan de Heere Jezus. De grote knecht des Heeren. Die heeft gestaan midden in de wateren van de dood. Hij die zo hoog gezeten is momenteel in de hemel aan de rechterhand van God en alle macht heeft in de hemel, zo hoog verheven is aan Gods rechterhand. Jezus is naar de aarde gekomen, is in onze plaats gaan staan, ondergedompeld en ondergegaan in de wateren van Gods toren. Maar stand gehouden, waar niemand van ons ooit overeind gebleven zou zijn. De overste leidsman en onze voleinder van het geloof. En zo heeft hij zich erdoor geworsteld. Waar de stroom van Gods torens ons allen zou hebben weggesleurd naar de diepte. Daarom, gemeente, spreekt deze psalm niet alleen van Israël, van Israëls nood, of van de nood van Asaf, of onze nood te hebben. Ten diepste spreekt deze psalm ons ook van de Heere Jezus. Ook al is het helemaal geen Messiaanse psalm. Toch spreekt deze psalm ons van de Heere Jezus. Weet u waarom? Omdat Gods weg met hem was in de zee. Hij is, om zo te zeggen, Gods onbekende voetstap in deze wereld. Die verachtelijke kribbe, die voederbak voor beesten, waarin hij geboren werd, armer en vernederder, kan het al niet. We hebben het een aantal weken samen nog mogen vieren. Daar werd hij geboren. Een onbekende voetstap. Is dat nou de Kyrios, de redder, de heiland van de wereld? Dat werd er toch gezegd? Een gaan in de zee van onze schuld en onze nood en onze dood. En dat moordende kruis en die 3 uur durende duisternis op Golgotha door allemaal onbekende voetstappen van God. Onverklaarbaar. Omdat ze ons plaatsen voor het raadsel van Gods liefde. Het al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat kunnen we toch nooit niet met z'n allen doorgronden. Dat kunnen we toch niet doorgronden als we ervoor staan. Maar deze geheimenissen worden ons geopenbaard, gemeente, als we door het geloof met Jezus mogen sterven en opstaan. Waar Jezus doorboorde handen ons omhelst, midden in het oordeel. Als Hij ons de liefde van Gods Vader had verklaard. En zegt, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. Immanuel. God met ons. In plaats van om te komen, gemeente, in een stroom van onbegrijpelijke dingen en wegen. In plaats van om te komen in onze verlorenheid, worden we ondergedompeld in een oceaan van Gods liefde. Meegevoerd in de rust die er overblijft voor het volk van God. En dan drijven we op vrije genade. De hand van Mozes en de Aaron gemeente mag even wegvallen. Vooruit maar. Want het gaat uiteindelijk om een paar andere handen. Om twee doorboorde handen die zich uitstrekken vanaf het kruis. En die ons vastgrijpen. Tot redding. Wie zou er dan niet zingen? Wie zou er dan niet zingen? Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ja, het geloof, gemeente, mag hier omhelzen en dankend opzien tot de Vader van alle lichten. Job sprak eens: al zou hij me doden, dan zal ik nog op hem hopen. Job kon geen kwaad woord van de Heere zeggen, ondanks alles. Alles kwijtgeraakt, alles. Maar kon geen kwaad woord van God horen en velen. Al zou die me doden, dan zou ik nog op hopen. Dat is de zaligste plaats, gemeente, waar we zo onder Gods recht mogen buigen en leren buigen. En toch geen kwaad woord van hem kunnen denken. Dan is zijn liefde ons nabij. En dan vallen we in de armen van een God, wiens voetstappen en wegen ons soms een volkomen raadsel zijn en blijven. Maar die zich toch in eeuwige zondaarsliefde tot ons neerbuigt. Bedenk dat ook als u of jij je eigen wegen zou willen gaan en misschien wel geen lust hebt om de voetstappen van deze herder van Israël te drukken. Als je hoog en breed je eigen wegen zou gaan. Pas op. Er staat in de Bijbel: leer ons alzo onze dagen tellen. Dagen. Niet je jaren, dat doen wij. Dan zeggen we, ik ben zoveel jaar geworden. En een wordt 89, 87, 77. En er zijn er ook maar bij die 27 worden. Leer ons alzo onze dagen tellen. Dagen dus. Opdat we een wijs hart bekomen. En zegt je jongen, jammer, ik heb eerst nog wel zoveel andere dingen. Dus zoveel andere, we hebben ook veel belangrijke dingen, dat weet ik ook wel. Je hebt een hoop te doen met druk hiermee voor je toekomst. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar toch zegt de Bijbel, niet altijd zeggen eerst dit, eerst dat. Niks te eerste, wel te haasten, haast je om je levenswil. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Als je geen lust zou hebben om de voetstappen van de herder van Israël te drukken, dan kun je maar één vraag stellen, gemeente, waar dat op uit moet lopen. En ik denk dat u het al te goed weet, en jij ook, want het zal je al verschillende keren zijn gezegd. En u bent er genoeg voor gewaarschuwd. Ik zal het nog een keer doen en ik houd u een bekend woord van onze God voor. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde van die weg is het verderf. Recht schijnt, maar schijn bedriegt. Daarom wordt het ons toegeroepen: verlaat uw ijdelheden, treed in de weg van het verbond. En wie de Heere nederig valt te voet, zal van hem Gods wegen leren. Israël kwam door de zee heen. En hoe diep we er dan ook doorheen moeten, hoezeer Gods wegen kunnen drukken en de wateren meer dan eens tot aan de lippen komen en zelfs over je lippen heen en je ligt dood te bloeden op het asfalt van het Vaanplein, dan geldt de belofte voor heel de reis van je leven. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal met u zijn. En wanneer zult gaan door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer zult gaan door het vuur, zult ge niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere, de heilige Israëls, uw heiland. Weet wel, gemeente die er op zijn eentje doorheen moet zonder God, die die verdrinkt zeker. Dan zijn we net als al die mensen die maar blijven zitten van waarom, waarom, waarom. Dan kom je erin om inderdaad in het waarom. Ik weet tenslotte nog vragen. Hebt u de Heer Jezus nodig gekregen, lief gekregen? En dan weet u hoe deze herder met zijn schapen omgaat. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Zelfs door de laatste zee, door de branding van de dood, baant Jezus ons de weg naar het Vaderhuis met de vele woningen. Straks komen al Gods kinderen thuis aan de overzijde van die grote, grote zee, waar ze zullen zingen het lied van Mozes en het Lam. Ik weet niet wat de uitkomst is, maar dit weet ik gewis. Dat als ik u leer volgen, heren, het doel der reis niet mis. Johannes op Patmos ziet en zegt het uit. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor de troon van God, en ze zongen een nieuw lied zeggende: de eer en de heerlijkheid en de dankzegging zij aan onze God, die op de troon zit en het Lam, nu en in der eeuwigheid. Amen.